De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland. Al vanaf zijn 21ste werkte hij in de verpleging. In de jaren 80 was de thuiszorg nog veelzijdig en creatief buurtwerk, maar in de jaren 90 raasden fusies en reorganisaties over het land. De plaats van directe zorg werd ingenomen door administratie en heel veel management. Jos de Blok werd er depressief van en in 2006 richtte hij met zijn vrouw Buurtzorg op, inmiddels de grootste aanbieder van verpleegkundige zorg in ons land. Wat is het geheim van dit succes? Welke snaar raakt de Blok bij mensen en wat drijft hem? Jos de Blok is vannacht de gast bij Sarah Marijnissen.
Ja, welkom Jos.
Dankjewel.
Je komt net ingevlogen in Nederland van een kleine vakantie.
Ja.
Hoe was het?
Geweldig. Lekker weer op Mallorca. Wat rustig gefilosofeerd over wat er in Nederland allemaal gebeurt. Ik heb een vriend daar, die is altijd journalist geweest. En dan beschouwen we zo samen een beetje van wat er gebeurt. En dan krijg ik altijd nog tussendoor handige tips van hem.
Aha.
Dat is wel leuk.
Als je nou zo even er tussenuit bent, kun je dan ontspannen?
Ik kan altijd wel goed ontspannen.
Ja, zo zie je er nou ook wel uit, ja.
Ja, dank je.
Jij bent in 2006 met jouw vrouw, Gonnie Kronenberg,
ja,
een ontzettend groot project begonnen, hè, met buurtzorg.
Ja, het was toen nog heel klein. He, want we zijn met z'n vieren begonnen. Maar we hadden inderdaad wel toen het idee van dat zou eigenlijk wel over heel Nederland kunnen.
En dat is natuurlijk ook gebeurd. Want op dit moment is het een organisatie van 9000 werknemers.
Ja.
Dat is natuurlijk heel veel. En kun je dan voor zo'n vakantie, kun je er makkelijk tussenuit?
Oh ja, zeker. Ja, nou ja, dat is wel een mooi thema wat je zo noemt. Want kijk, in heel veel organisaties dan lijkt het alsof bestuurders en managers belangrijk zijn. Maar naar mijn idee is dat dus helemaal niet zo. Als je het werk organiseert zoals wij dat doen, dan heb je eigenlijk dus geen management nodig. En kun je ook als bestuurder, daar kun je makkelijk gemist worden.
Ja, want jij bent van oorsprong verpleegkundige,
ja,
wijkverpleegkundige,
ja,
manager, directeur,
ja,
bestuurder.
Ja.
Oké, dan hebben we dat.
Ja.
Toen jullie met dat kleine groepje in 2006 met buurtzorg begonnen,
ja,
wat stond jullie toen voor ogen?
Nou, we wilden eigenlijk laten zien dat door het weer teruggaan naar een hele inhoudelijke benadering van wat is wijkverpleging. Door het schrappen van al die producten die er inmiddels ontstaan waren. Want dat was echt onzinnig, vond ik, nog steeds. In de thuiszorg had je gewoon 10 producten. Hij zei, nee, je moet terug naar...
Wat is een product? Geef
een product is bijvoorbeeld verpleging. Maar dan had je verpleging, verpleging extra en verpleging speciaal. Dan had je persoonlijke verzorging extra en persoonlijke verzorging speciaal. Dan had je ook nog begeleiding. Nou, dat waren allemaal aparte producten waar je dan afspraken over moest maken met een zorgkantoor. Elk product had dan ook zijn eigen tarief. En organisaties waren dus steeds meer bezig om te kijken van hoe kan ik dat product tegen zo laag mogelijke kosten leveren. Dus je kreeg steeds meer een hele bedrijfseconomische invalshoek. En de vraag van welke problemen zitten daar nou achter? En is het niet veel handiger om gewoon veel meer vanuit die problemen van mensen te redeneren?
Je bedoelt de hulpvrager,
de cliënt. Ja, de zorgvrager, de cliënt. Die zit helemaal niet te wachten op producten. Die heeft een probleem, die komt uit het ziekenhuis, is soms terminaal ziek. En die familie en de cliënt, die zitten te wachten op iemand die hun adviseert, die hun verder helpt, die hun verzorgt en verpleegt.
En daar komt heel wat bij kijken. Dat is,
en ja, en dan is het
complex.
Is het niet een wasbeurt geven, maar dan is het rust brengen in die situatie. Mensen informeren over wat verstandig is om te doen. De familie erbij betrekken. Soms als mensen nog kunnen leren omgaan met hun beperkingen, daar je vooral op richten. Zien dat mensen weer zelfvertrouwen krijgen in wat ze doen. Dat noem ik het vakmanschap. En dat kun je niet vertalen in producten. Mm-hmm. Het opbouwen van een relatie is daarin eigenlijk een van de belangrijkste voorwaarden. En die producten.
Die bepaalt de kwaliteit, hè?
Die bepaalt de kwaliteit. En dat gaat om vertrouwen. En dat gaat om hele intieme dingen. Je komt bij iemand thuis. Je leert iemand in zijn onzekerheid kennen. En je probeert daar, als je je vak serieus neemt, probeer je daar zinvolle dingen mee te doen. En die producten die leiden eigenlijk tot het tegenovergestelde.
In de zin van?
Nou, dat je eigenlijk maar binnenkwam om een activiteit te leveren.
Ja.
En omdat je dus allemaal verschillende activiteiten ging leveren, nam de onrust eerder toe dan af.
Ja, ook omdat het uit verschillende hoeken komt, de
ook,
zorg.
Het aantal mensen nam toe wat er over de vloer kwam.
Mm-hmm.
Nou, probeer maar eens met 10 verschillende mensen een relatie op te bouwen. Nou, dan moet je je hele dagindeling moet je erop aanpassen. Want je weet dat er op die momenten iemand komt. Wie er komt, dat weet je dan soms helemaal niet. Dus ons idee was, als je dat nou terugbrengt naar zo weinig mogelijk mensen over de vloer, die gewoon bezig zijn met te kijken, wat is er aan de hand en wat kan ik daaraan doen? Dan zou naar ons idee de kwaliteit sterk toenemen. De kosten zouden afnemen. En het zou wel plezieriger weer zijn voor de professionals om op deze manier hun werk te doen.
En waarom zouden de kosten afnemen in jullie geval?
Nou, wij creëren heel veel onrust en zorg door verkeerde dingen te doen. Dus als je iemand kent of leert kennen,
mm-hmm.
En je komt daar een aantal weken over de vloer, dan ontdek je gaandeweg de mogelijkheden die er zijn om iemand weer meer zelfvertrouwen te geven, bijvoorbeeld. Wij nemen iemand met een hersenbloeding. Nou, dan weet je dat de eerste fase na zo'n hersenbloeding, dan is het onzeker wat iemand eventueel weer daarna nog wel of niet gaat leren kunnen. Als verpleegkundige weet je, van als je de eerste weken, maanden heel erg samen met die familie kijkt naar hoe kun je iemand revalideren, reactiveren, dan is de kans groot dat een deel van de functies weer herstelt. Hey, maar dat moet je eigenlijk heel consequent doen. Met zo weinig mogelijk mensen en liefst 24 uur per dag. Nou, als je dat doet, dan is de kans dat iemand uiteindelijk minder zorg nodig heeft na verloop van tijd, is veel groter dan wanneer je allemaal losse activiteiten gaat leveren.
Ja. Ja, want ik kan me ook zo voorstellen, als er telken malen, en ik ken die gevallen ook, andere mensen over de vloer komen, degene die de hulp vraagt, die is zo kwetsbaar, die sluit zich ook af.
Ja.
Die zal zich niet tonen in zijn onzekerheid, ja, of in wat hij nodig heeft.
Nee.
Omdat de relatie er niet is.
Nee, dat gebeuren eigenlijk een paar dingen. Eén is dat mensen dus geen relatie meer aangaan. Dus er is ook een onderzoek naar geweest. Je kan gemiddeld is het voor mensen, als ze meer dan 7 mensen met 7 mensen te maken hebben die, zeg maar, zorg leveren of in hun leven komen vanwege handicaps of beperkingen, dan gaan mensen zich overgeven. Dan ontstaat er een soort apathie, waardoor mensen eigenlijk de controle over hun leven verliezen. Dus dat is een belangrijk verschijnsel. Dan zeg je van, ja, in plaats van dat het zelfvertrouwen toeneemt, neemt het af.
En dat betekent natuurlijk ook dat ze minder gericht zijn of durven om weer zelf actief te worden en,
precies,
het heft in handen,
ja,
te nemen. Weer.
Dat is dan een belangrijk neveneffect. Ja. En eigenlijk zou je het tegenovergestelde moeten doen. Je moet zeggen van, nou, een normale reactie van mensen is om weer grip te krijgen op het leven.
Mm-hmm.
En dat moet je zoveel mogelijk ondersteunen.
Ja.
Dus daar moet je, nou, daar moet je vaak mensen voor hebben, vind ik. Dat moet je ook niet onderschatten. Dat is soms knap en gewikkeld om dat te doen. Dus het opleidingsniveau wat in de loop der jaren flink naar beneden gegaan was, daarvan zeiden wij, nou, dat moet weer omhoog. De oude wijkverpleegkundige die na het ziekenhuisopleiding ook nog een aanvullende opleiding had, nou, die moet weer daar een belangrijke rol in gaan spelen. En dat zou dan leiden tot, ja, betere kwaliteit en lagere kosten.
Ja, maar dat betekent eigenlijk gewoon weer een humanisering van de zorg.
Ja, ja, ik vond, ik heb dat woord in die tijd ook regelmatig gebruikt. Van, ik vond het de zorg, en niet alleen de zorg, je zag het ook in andere velden, maar de dehumanisering door alles te willen vertalen in producten, in geld, in efficiëntie. Dat gaat ja, ten koste van een normale relatie die je opbouwt of op moet bouwen.
Ja, ik vind het vaak ook in de media oorlogstaal. Bijvoorbeeld loondump of sociale veldslag.
Ja.
Dan denk ik, in wat voor wereld leven we?
Ja, ja, maar het is wel, ik denk dat op het moment dat de bedrijfseconomische invalshoek dominant is.
Mm-hmm.
En geld is in een heel. Dus kijken we naar het Centraal Planbureau. Alles moet doorgerekend worden door het Centraal Planbureau. En daarmee ontstaat eigenlijk een beetje de maat in Nederland. Terwijl eigenlijk in de zorg zou je moeten zeggen van nou, de maat zou moeten zijn. Hoe zorgen we ervoor dat mensen tot zo lang mogelijk zo normaal mogelijk leven kunnen leiden?
Mm-hmm.
En hoe zorgen we voor betekenisvolle relaties daarin? En hoe zorgen we voor sociale contacten door mensen heen? Dat zou volgens mij de basis moeten zijn.
Ja. Ja, je schetst dat ook heel mooi in het boek wat je samen met Aart Pol schreef. Buurtzorg, menselijkheid boven bureaucratie. Dat er eigenlijk twee werelden zijn ontstaan.
Ja.
Die van het management en besturen en de werkvloer.
Ja.
En dat die steeds verder uit elkaar raken. Kun je eens een beeld schetsen met wat voorbeelden van die eigen wereld, van die bestuurlijke laag, van dat management?
Ja, nou ja, sinds de jaren 70, 80 is er eigenlijk een enorme groei van managementopleidingen geweest. En die hebben hun eigen taal ontwikkeld. Dus dan zie je dat ook daar de begrippen als productiviteit, productie. In heel veel zorgorganisaties wordt gesproken over productie. Dat is een begrip wat voor heel veel zorgverleners ver van hun vak afstaat. Je bent niet met productie bezig, je bent met menselijke kwetsbaarheid bezig.
Nou, dus en complexiteit.
En complexiteit ervan. Als je kijkt naar de wijze waarop dan plannen gemaakt worden in een organisatie rondom beleidsplannen, die gaan over organisatiedoelstellingen. Groeidoelstellingen. Hoeveel willen we groeien? Welke omzet? Heel veel dingen worden vertaald in begrippen die ver afstaan van de gemiddelde professional. Maar waarmee die professional wel dag in dag uit lastiggevallen wordt. Productiviteit. Hoeveel uur van de dag moet je productief zijn? En dan wordt onder productief wordt alleen verstaan van datgene wat declarabel is. Dus of jij dingen doet die heel betekenisvol zijn, maar die niet gedeclareerd worden, die zijn plotseling niet meer productief. Het leidt er zelfs toe dat er gestimuleerd wordt om dingen te doen die zelfs nadelig zijn voor cliënten.
Bijvoorbeeld?
Nou, als je wordt vanaf half jaren 90, nou begin jaren 90, worden organisaties betaald voor het aantal uren zorg wat ze leveren.
Mm-hmm.
Dus je hebt er belang bij om uren zorg te leveren. Nou, als je.
Ja, die kun je dan opkrikken.
Ja, die kun je opkrikken. Dus er wordt door leidinggevenden werd soms de opdracht gegeven van kijk of je nog wat meer kan doen bij iemand. Want er is een indicatie voor. Dus dan kan je die uren leveren en declareren. Nou, dat werd in de loop der jaren, afgelopen 10 jaar, wel steeds meer als perverse prikkels gezien. Maar dat heeft wel die organisaties allemaal zodanig beïnvloed dat er een gedrag is ontstaan wat steeds verder weg is komen te liggen van het gedrag wat er naar mijn idee zou moeten zijn. En dat is van die professionele wereld waarin verpleegkundigen tijdens de opleiding leren van, nou wat betekent het nou als je plotseling te horen krijgt dat je kanker hebt? Wat betekent dat nou in je beleving van wat je nog wel of niet kan? Wat betekent het als je een zware operatie moet ondergaan? En wat betekent als je dementie krijgt? Al die dingen, dat zijn de dingen die je als professionals bezighouden. Maar die komen uiteindelijk in de beleidsstukken komen dat soort dingen bijna niet meer voor.
Ja. Maar die wereld van managers die bevestigt zichzelf ook, hè, heb ik de indruk.
Ja.
In een hele eigen wereld van congressen en symposia. En
ja, verschrikkelijk. Ja, tenminste, ik vond het ik heb dat genoemd als een soort, ja, bijna incestueuze. Mm-hmm. Kijk, misschien een beetje erg.
Zelden.
Maar ik vind wel een... kijk, je zoekt elkaar op in die kringen om bevestigd te worden in wat je doet. Dus wat je ziet is dat er heel veel congressen voor managers en bestuurders zijn, waar mensen dan met een goed gevoel vandaan komen. Omdat ze denken, nou, we zijn goed bezig. De confrontatie tussen, wat ik veel belangrijk vind, is tussen die managers en de werkvloer. Dat zou eigenlijk de basis moeten zijn. Daar zou veel meer confrontatie. Maar als je zegt van, goh, doe ik nou de goede dingen? Dan vind ik dat in die managersopleidingen, de congressen, ja, eigenlijk vaak de verkeerde thema's aan bod komen.
Ja, en dan zit er ook nog een heel circuit aan adviseurs omheen.
Nou ja, die adviseurs is nog een apart vraagstuk vaak, want die hebben er ook belang bij dat die wereld ingewikkeld gemaakt wordt. Als je kijkt naar de complexiteit, veel organisaties zijn in de loop der jaren complexe systemen geworden. Daar hebben bestuurders belang bij, want dat maakt dat het heel indrukwekkend lijkt wat ze doen. Maar daar hebben ook organisatieadviseurs belang bij. Want om die complexiteit, om ermee om te kunnen gaan, ja, heb je adviseurs nodig. Want die complexiteit die vraagt soms om veranderingen, reorganisaties, nieuwe fusies. En daar komen die organisatieadviseurs om de hoek kijken.
Voor heel veel geld.
Ja, dat is een heel belangrijk punt wat u noemt. Er is een enorme verschuiving opgetreden van het geld wat in de jaren 70, 80 voor het zorgproces werd gebruikt, is steeds meer gaan zitten in al die randverschijnselen daaromheen. En dat gaat echt om hele substantiële aandelen.
Ja.
Toen ik als wijkverpleegkundige werkte, toen werd mij op een gegeven moment, toen ik zeg maar commentaar had op het management, op de directie, toen werd mij verteld van, nou, dat wat jij doet is destructief voor het team.
En dan schrijf je ook dat je dat heel diep geraakt heeft.
Ja.
En dat je op die manier ook kon ervaren hoe je vanuit een autoriteitspositie iemand kunt beschadigen.
Ja.
Je voelde je beschadigd.
Ja, zeker. En ik denk ook dat heel vaak heel onbedoeld heel veel van dit soort beschadigingen dag in dag uit plaatsvinden.
Verdrietig, hè?
Ja, dus, en ook over, helemaal niet nodig.
Ja. Het is ook een andere opvatting van leiderschap, hè?
Ja.
En jij hebt toch op de een of andere manier de guts gehad om te zeggen van, dit hele patroon, we gaan het doorsnijden. We gaan het gewoon in zijn fundament anders doen.
Ja.
Hoe zie jij jouw rol als directeur, als leidinggevende?
Nou, ik dacht sowieso als leidinggevende, ja, zag ik niet een belangrijke rol voor mij. Meer als een soort inspirator en als een gangmaker, ja, zeg maar, om iets te herstellen waarvan heel veel professionals gewoon weten dat de basis van hun werk is. Wat heel veel verpleegkundigen van mijn generatie in de jaren 80 gewoon nog hadden meegemaakt. In de jaren had je het kruiswerk.
Mm-hmm.
En dan had je gewoon je team. En ik werkte dan in Bemmel. En dan had je 8 wijkverpleegkundigen in Bemmel. En dan verdeelde je de wijken. En ieder had zijn eigen wijk. Je deed de jeugdgezondheidszorg erbij. En je werkte nauw samen met de huisarts en het maatschappelijk werk.
Mm-hmm.
Dat was het. Maar we hadden geen leidinggevende. Dus je kwam elke week bij elkaar. Je regelde het werk. Je verdeelde het werk. Je had steun aan elkaar als het nodig was. En dat was eigenlijk een patroon wat er jaren geweest is.
Mm-hmm.
Dus mijn idee was, die principes die halen we gewoon terug. Want dat zijn hele goede principes. En we kunnen nu gebruik maken van alle mogelijke middelen die er zijn met IT, met internet.
Voor zover ik het begrepen heb, is dat met in de vorm van computerprogramma's, waarmee de teams, want er komen er elke week, geloof ik, of elke maand tientallen bij, hè?
Ja.
Teams, is ongelooflijk. Ja. Dat ze zelf hun eigen roosters kunnen maken.
Ja.
Maar het gaat nog veel verder dan dat, hè? Niet alleen de praktische informatie.
Nee.
Waar wordt internet nog meer voor gebruikt?
Nou, het is, we hebben gezegd van, als je nou alle dagelijkse dingen die je moet doen voor je informatie te halen bijvoorbeeld, je kennis, je rapportage over datgene wat je doet, je registratie, als je dat allemaal op een simpele manier kan regelen, dan zijn mensen er en minder tijd aan kwijt. Daar hebben ze geen last van allerlei bureaucratische onzin. En dan heb je aan de andere kant heb je wel de informatie die nodig is om je te verantwoorden naar wie dan ook, verzekeraars, gemeenten of degene die je betaalt.
Ja.
Dus dat zit allemaal in een heel slim systeem. Dat is ook door een aantal vrienden bedacht. Ja, dus in 2005, 2006 hadden we dat al bedacht dat een belangrijk element zou worden. Mm-hmm. En mooie dingen die er ontstaan zijn, waarvan we van tevoren eigenlijk niet zo goed wisten hoe dat uit zou pakken, is de wijze waarop kennis gedeeld wordt. Dus als ze bijvoorbeeld een leuk project doen in Amsterdam en ze zien dat dat goed uitpakt, dan zetten ze die ervaringen op het web. Het is net als een soort Facebook. En dan gaan andere teams en andere plekken gaan dat ook doen. Nou, zo heb je eigenlijk een hele natuurlijke manier van vernieuwen, dingen uitproberen en de goede praktijken die je tegenkomt delen met elkaar.
Ja. En je creëert een soort gemeenschap, een soort community. Want iedereen zit op zijn eigen plek.
Ja.
Maar dat je toch het gevoel hebt dat je bij één club zit.
Ja, dus dat is heel sterk. Ja, ik vind het wel verbazingwekkend hoe dat werkt. Dat mensen, ondanks dat ze inderdaad verspreid zitten over het hele land en er niet, dus direct, er zit geen management of andere dingen tussen. Maar toch voelden ze heel sterk verbonden met de basisideeën, de principes en de manier van werken.
Ja, en dat is dus met 9000 werknemers zonder management in lokaal georganiseerde buurteams.
Ja, kleine teams, maximaal 10, 12 mensen. Want als het groter wordt, dan zie je dat er behoefte aan meer coördinatie. Dan wordt het ingewikkeld. En ook zo'n team is ook op zich logisch, want die kan zich op een buurt richten van ongeveer 5.000 tot 10.000 inwoners. Kunnen alle lijntjes met de huisartsen bijvoorbeeld regelen, met de vrijwilligers, met de fysiotherapeuten, noem het maar op.
Allemaal rechtstreeks?
Ja, allemaal rechtstreeks.
Zo.
Daar moet je geen ingewikkelde toestanden van maken.
Ja.
Dat gaat allemaal om, als je elkaar persoonlijk kent en gebruik maakt van elkaar en ook wat hebt aan elkaar, dan ontstaan er netwerken die heel functioneel zijn. Ja. Dus dat moet je, juist door het te willen structureren en allerlei contracten eronder te leggen, gebeurt dit juist niet.
Ja.
Dus dit zijn gewoon hele menselijke dingen. En je weet, als je 20 jaar in dezelfde wijk werkt, dan ken je daar al die mensen. Dus dan ga je gewoon zeggen, goh, ik heb dit probleem. Zou jij eens even mee willen denken van hoe we dat best op kunnen lossen?
Ja,
en zo ontstaan
het is heel organisch.
Oh ja, zo ontstaan er allerlei kleine projectjes soms ook, waar je zegt, nou, geweldig dat dat zomaar zo spontaan ontstaat.
Ja.
Nou, neem een jonge vrouw. We hadden een jonge vrouw met borstkanker. Die jonge vrouw die was 32 jaar en er was geen behandeling meer mogelijk. Zij woonde eerst in Amsterdam. Ze is teruggegaan naar haar geboorteplaats bij haar ouders weer terug gaan wonen om die laatste maanden daar te kunnen zijn. Deze vrouw die stuurde mij een mailtje een paar dagen voordat ze overleden is. En ze zei van, ik had nooit me kunnen voorstellen dat ik die laatste maanden nog er allerlei vriendinnen bij zou krijgen die van alles en nog wat voor mij geregeld hebben. Dus ze hebben er overal mee naartoe genomen. Ze hebben dingen geregeld waar ze nog bij kan zijn, wat helemaal niks direct met de zorg te maken heeft. Maar daardoor heeft ze de laatste maanden van haar leven de dingen kunnen doen die zij belangrijk vond. En dit soort dingen vind ik geweldig als dat dan gebeurt.
Ja.
Nou, daar moet je het over hebben. Dan moet je zeggen, neem de ruimte. Ga die dingen doen.
Ja.
En laat je niet beperken door bijvoorbeeld die producten.
Ja, mooi. En jij zei ook dat die jonge vrouw van 32 zei dat ze de vriendinnen bij had gekregen.
Ja.
Want ik heb de indruk dat jij vrouwen heel belangrijk als voortouwnemers ziet, hè, in de veranderingen.
Ja, ik denk dat, kijk, wat ik zag in die managementwereld, en dat zie je ook in de bestuurderswereld, die wordt gedomineerd door mannen. En als verpleegkundige vind ik altijd dat ik het voorrecht heb gehad dat ik vooral tussen vrouwen heb gewerkt. En dat vrouwen, naar mijn idee, dichter bij hun gevoel staan. En ook intuïtief makkelijker de dingen doen die belangrijk zijn. Mannen zitten wat meer vast aan status, positie. En ik zie dus ook, en dat zie ik niet alleen in Nederland, ik zie dat in heel veel landen, als het gaat om waar zit de beweging naar verandering, dat het vaak de vrouwen zijn die het voortouw nemen.
Ja, en nou zeggen de reguliere zorgorganisaties vaak van, nou, wij doen precies wat buurtzorg ook doet. Mm-hmm. We hebben ook wijkteams en die gaan ook allemaal de wijk in en luisteren goed en maken hun plan.
Ja.
En toch zeg jij, maar als je daar goed naar kijkt, daar zit een wezenlijk verschil. Waar zit hem dat in essentie in?
Wat ik nog steeds zie, ook nog binnen gemeentes bijvoorbeeld, is dat vaak de structuurveranderingen als de oplossing worden gezien. Het zit hem niet zozeer in die structuurdingen. Dus dan wordt er gezegd van, wij werken ook met kleine teams, dus we doen hetzelfde. Nee, het zit hem in de relatie die je opbouwt met je cliënten. Daar zitten verschillen in. Daarvan zeg ik, dan moeten we weer terug naar de vraag van, wat heb je nou als qua vakmanschap nodig om dat op goede manier te doen? Ja, dus wij, 70% van de mensen die bij buurtzorg werken, zijn verpleegkundigen.
Mm-hmm.
En dat doen we ook bewust, omdat we zeggen van, veel van die dingen die je tegenkomt, die zijn veel ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt.
Mm-hmm.
Het gaat niet zozeer om die wasput of om die wond verbinden alleen. Het gaat erom van, hoe gaat die familie met elkaar om? Bij dementie bijvoorbeeld. Dementie vaak, dat gaat heel geleidelijk aan. En dan zie je op een gegeven moment zie je oneenigheid ontstaan in de familie.
Hmm.
De mensen die vaak dichtbij staan, die zien het anders dan degene die wat verderaf staan.
Hmm.
En die krijgen dan gedoe met elkaar. Het valt best nog meer mee open. En dan zien degene die dichtbij staan, ja, maar is af en toe toch agressief. En naar zijn vrouw gaat niet goed en naar oma. En er ontstaat gedoe in die familie. Dat weet je, als je een goede verpleegkundige bent, weet je dat dat gebeurt. Dus wat je doet, is daar het over hebben. Dat bespreekbaar maken, familie erbij halen en proberen rust te brengen.
Ja.
En alvast ook vooruit te kijken.
Ja.
Nou, dat soort dingen daarvan zeg ik dus, dan heb je gemiddeld een hoger opleidingsniveau nodig. En daar zie ik nog steeds, dat is heel veel jaren, zijn die mensen als een dure kostenpost
gezien. Te duur.
Ja. Dus die mochten, of ze mochten het management in, of ze mochten maar wat anders gaan doen.
Ja. Ja.
En wij zeggen nee, de wijkverpleegkundigen die moeten vooral met cliënten bezig zijn.
Ja. Maar al met al is de beweging, zal ik maar zeggen, van waar jij mee bezig bent, om dat fundament van de zorg in de buurt anders vorm te geven ook, dat is enorm succesvol.
Mm-hmm.
En op de een of andere manier moet jij iets bij mensen raken.
Mm-hmm.
Iets diep menselijks of iets universeels. Wat zou dat zijn, denk je, dat het zo aanslaat?
Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen voelen en ook vinden dat het iets heel bazaals is, maar ook iets heel vanzelfsprekends.
Wat?
Nou, dat redeneren vanuit die vertrouwensrelatie, vanuit betekenisvolle relaties tussen mensen. En ook, ik was laatst bij een bijeenkomst waar een groep vrijwilligers was. En er kwam een afgelopen vrouw naar me toe. Die zegt van, ik heb er elk woord van begrepen, zegt ze. En ze zegt, normaal gesproken bij dit soort dingen, dan denk ik van, waar gaat het over? Dus nou, ik zeg, nou, dat vind ik nou hartstikke mooi dat u dat zegt. Dus ik heb haar een paar kussen gegeven, want ik voelde me wel vereerd. Maar het is ook wel, ik voel mij nog steeds wijkverpleegkundige. En ik probeer vanuit het perspectief van, ja, hoe ik naar mensen kijk, te praten.
Mm-hmm.
En ook gewoon terug naar de dagelijkse dingen die mensen daarin meemaken.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen van, ja, daar gaat het om.
Ja, ik heb ook de indruk dat alles waar je eigenlijk mee bezig bent en buurtzorg, dat gaat over hoe gaan we met elkaar om?
Ja.
Hoe leven, hoe helpen we elkaar en hoe gaan we met elkaar om?
Ja.
In welke mate kun je je openen, kun je empathisch zijn naar wat de ander nodig heeft en je daarmee verbinden?
Ja.
Zoiets.
Nee, dat klopt. Ik denk dat, kijk, ik vond het mooi toen ik als verpleegkundige begon, toen ik 20 was, dat je gewoon je door je open te stellen voor iemand en te luisteren en te kijken wat iemand doormaakt, dat je alleen daarmee al iemand vooruit helpt. Dus empathie, de staan voor iemand als het nodig is. Ja, die dingen, dat is zo wezenlijk. En daar kan ik me ook over opwinden als ik dan zie dat in die beleidsstukken van die gemeentes er een soort aanname onder zit van dat mensen erop uit zijn om misbruik te maken van zorg. vind ik echt Jan van de Zotte.
Ja.
Dus mensen hebben een probleem. En het is met name, het zit met name in dat aanbod. De wijze waarop je vervolgens iets biedt om het probleem op te lossen. Daar kan heel veel in misgaan. Als je daar een belang hebt, wat ik straks vertelde, om uren zorg te willen of te moeten leveren. Ja, dan ga je niet meer redeneren vanuit die vragen en die problemen, maar vanuit je eigen belang.
En de passiviteit bevorderen van de cliënt.
En dan daarmee
die komt niet vooruit.
Vergroot je de passiviteit, de afhankelijkheid ook vooral.
Ja.
En ik zeg, nee, je moet eigenlijk streven naar dat mensen controle, de regie blijven houden op hun leven. Dat ze, als dat enigszins kan, ook zelfstandig kunnen blijven. Dat ze hun zelfstandigheid en hun zelfredzaamheid kunnen versterken. Ja, dat zijn allemaal onderdelen van vakmanschap van het, en van een vertrouwensrelatie.
Ja. Ik heb ook eens zitten denken, en ik heb het ook nu in dit gesprek. Het is zo twijfelloos wat jij vindt en wat je zegt. Je staat er als een huis voor.
Ja.
En denk ik, waar komt dat nou vandaan? Is dat al oud?
Ja, nou ja, ik denk dat tijdens mijn middelbare schooltijd was ik al wel bezig met wat je net zei, van hoe gaan wij met elkaar om? Waardoor komt het dat mensen macht uit willen oefenen over anderen? Ik las de boeken van Franz Kafka, Edgar Allan Poe. Het feit dat het systeem met jou zomaar iets kan doen, wat je elk moment kan overkomen, dat hield mij wel bezig zo van een andere kant van wat kun je eraan doen om de vrijheid, het geluk van mensen te ondersteunen. Daar ben ik ook mee opgevoed. Dat was gewoon bij ons thuis normaal.
Waar merkte je dat aan of hoe ging dat?
Nou, als mensen, ik kom uit een katholiek gezin in Zeeuws-Vlaanderen. En het was normaal als mensen in problemen zaten dat je ze moest helpen. Mijn moeder was gezinsverzorgster.
Aha.
En nou, zo zijn wij opgevoed. En dat voelde ook als iets heel vanzelfsprekends. Dus in die tijd al, we hebben het nu over vluchtelingen. We hadden in die tijd, half jaren 70, hadden we vluchtelingen uit Eritrea bij ons op dorp. Nou, wij werden daar actief bij betrokken. Ik vond het geweldig om daar iets in te mogen doen. Dus dat gevoel van, als je iets betekent voor anderen, dan krijg je er ook gelijk wat voor terug.
Dat is wat jij ervoer
ook. Dat was ook wat ik beleefde. Dus toen ik een tijdje dus economie ging doen na de middelbare school, beleefde ik het tegenovergestelde. Toen dacht ik van ja, bezig zijn met geld en geld verdienen, dat levert nou niet direct een betekenisvol iets op.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat ik verpleegkundige geworden ben. En nou goed, ik heb het idee van als je probeert in je dagelijks werk dingen te doen die betekenisvol zijn, dat je op het eind van de dag met een voldaan gevoel naar huis gaat. Dat is bij heel veel mensen.
En
die
dit kan ik veel beter snappen dan wat vaak aan jou gevraagd wordt van, ben je trots op het succes wat je behaalt?
Ja, nee, maar trots, daar heb ik ook niet zo heel veel mee. Ik denk van, kijk, die mensen die dag in dag uit voor die ingewikkelde dingen die ze tegenkomen, mooie oplossingen bedenken, vind ik fantastisch. Dat is ook ons werk. Dus dat, als we dat voor elkaar krijgen, dan denk ik, dat is hartstikke mooi. Wat ik eigenlijk probeer, is te laten zien dat dat niet zo heel ingewikkeld is. Sterker nog, dat het veel eenvoudiger is dan vanuit hele ingewikkelde structuren werken.
Mm-hmm.
En wat ik het mooiste zou vinden, is dat dit gedachtegoed zich ook gewoon in andere velden uitbreidt en ook internationaal gedeeld wordt.
Nou, ik mag wel zeggen dat toch gebeurt. Want het is niet alleen een olievlek hier in Nederland, in de zin van al maar toenemende buurtteams. En dat gaat goed. Maar jullie breiden de zorg ook in de buurten zelf uit. Ja. Met zowel de zorg als in de adviesfunctie.
Ja.
Met voor jonge mensen, oude mensen, kraamzorg, terminale patiënten.
Ja.
Dat is geweldig. Dus ook naar andere sectoren.
Ja.
Maar ook andere sectoren van de samenleving.
Ja.
Zoals de politie en het onderwijs.
Mm-hmm.
En internationaal.
Ja.
Als ik even mag zeggen, Japan, China, Zweden, Engeland, België.
Ja, Amerika.
Amerika.
Ja.
Je zit er.
Ja.
Wat is het nou in het concept van jou, wat maakt dat het door alle culturen, landen, sectoren van de samenleving heen gaat? En dat het mensen inspireert en activeert?
Ja. Nou, wat ik merk, ik zat in Japan in Tokio met een mevrouw te praten in een rolstoel. Had een heel complex syndroom. En ze was journalist. En ze wilde mij graag interviewen. En in Japan is het zo dat veel mensen dragen een kapje voor de mond vanwege het idee dat ze daarmee minder schadelijke stoffen binnenkrijgen. Nu vroeg ik op een gegeven moment aan die vrouw, wat maakt nou dat u zo geïnteresseerd bent in wat ik te vertellen heb? En toen deed ze het kapje van voor haar mond en ze boog zo een beetje voorover. En ze zei van, weet je, dat verhaal wat je houdt en wat je vertelt, daar zit zoveel hoop in. En toen ging ze dus vertellen van hoeveel last mensen ervaren met het systeem zoals het is. Dus de bureaucratie zoals die in Nederland zich ontwikkeld heeft, die is over de hele wereld eigenlijk vergelijkbaar. Dus mensen moeten heel veel moeite doen om te krijgen wat ze nodig hebben.
Mm-hmm.
Dus als je dat omdraait en mensen die dag in dag uit daar afhankelijk van zijn, die snappen dat direct. Die verpleegkundigen die dag in dag uit in de klem zitten omdat ze niet kunnen doen wat ze vinden dat ze zouden moeten doen, die snappen dat ook direct. Dus er ontstaat overal een soort bondgenootschap tussen aan de ene kant cliëntengroepen en aan de andere kant die verpleegkundigen. Dat gaat dan eigenlijk verder vanzelf. Dan zie je ook dat met name de gangmakers in die landen, die ook soms een rolmodel daar zijn, die pikken het als eerste op. En die gaan ook laten zien, ja, dit moeten wij hier ook willen. Dus dit verlangen om dat anders te doen en anders te willen doen, ik denk dat dat op heel veel plekken aanwezig is.
Dus de beweging is eigenlijk wereldwijd gaande?
Ik denk dat er, los van alleen de gezondheidszorg, dat er sowieso een beweging gaande is waarin mensen vanuit andere waardepatronen vragen gaan stellen bij, klopt dat nou wel? We hebben natuurlijk de banken gezien.
Ja.
We hebben in Nederland de discussies over de zorgverzekeraars. En ik verwacht, en ik zie die discussie gewoon in een heleboel landen. Dus ik probeer de nadruk te leggen op wat je makkelijk anders kan doen.
Mm-hmm.
Ook te laten zien en te laten ervaren van, als je zelf het initiatief neemt, dan kun je echt ontzettend veel dingen voor elkaar krijgen.
Mm-hmm.
Ik ben bijvoorbeeld met een wijkverpleegkundige in Zweden begonnen, Mona. Dan zie ik dat die heeft iets hartstikke moois opgebouwd daar. Het gaat nu ook heel goed. Maar het is wel een paar jaar echt flink, behoorlijk zwaar voor haar geweest.
Ja.
Ik af en toe dacht van, ja, moeten we nog wel doorgaan? Het was mooi. Ik zat met Mona bij de gemeente. En toen zeiden we daar van, ja, eigenlijk is het tarief te laag van wat we krijgen. Want als we ze op zo'n manier willen werken, dan zullen we toch een iets hoger tarief moeten krijgen. Dus we denken erover om ermee te stoppen. Nou, toen zeggen die mensen van de gemeente, ja, maar we willen helemaal niet dat Mona stopt. Ze doet fantastisch en we zien ook dat het hele andere dingen oplevert dan wat andere organisaties doen. Dus toen zeiden ze van, nou, wat moeten jullie erbij hebben dan om dit zo door te blijven doen? Dat is allemaal de verdiensten van die Mona daar. Dus die groeit ervan. Je ziet dat het hele team groeit en bloeit.
Mm-hmm.
Dus, en allemaal gewoon vanuit vakmanschap, vanuit ook een geloofwaardige rol die ze speelt. Ze hangt geen verhalen bij die gemeente. Ja. Ze vertelt gewoon hoe het is. En dat komt geloofwaardig over natuurlijk.
Gewoon direct.
Ja.
We gaan ermee stoppen.
Oh.
Ontzettend veel dank. En alle goeds.
Dank je wel.
Jij als voor de derde maal beste werkgever van Nederland.
Ja, dank je wel.
Op onze site bosrtv.nl vindt u meer informatie over Buurtzorg Nederland en over Jos de Blok. En volgende week ontvangt Marloes Lazal Theo Miltenburg. Hij was tot vorig jaar voorzitter van Zencentrum Rotterdam en hij werkt voor de stichting ROS, die ongedocumenteerde vluchtelingen opvangt. Hoe kijkt hij nou naar de nieuwe bed, bad en broodregeling? En kan hij nog vanuit compassie werken als de regelgeving hem van alle kanten tegenwerkt? Dat alles volgende week. Maar voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.